Goedendag en welkom bij Tinra Talks, de podcast van de beleidsdenktank Tinra over politiek en beleid. Ik ben Simon Giotto, fellow van Tinra en uw gast hier voor deze podcast. Vandaag heb ik het samen met professor Yves Marks over arbeid en armoede. Yves is directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman de Leek aan de Universiteit van Antwerpen, waar hij onderzoek doet en leidt naar inkomens- en vermogensongelijkheid, arbeidsmarkt en migratie. Daarnaast is hij Research Fellow aan het IZA in Bonn en Visiting Fellow hier bij Tinra. Hij heeft meegewerkt aan projecten voor de Europese Commissie, de OESO, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Wereldbank en meer. Maar u kent hem waarschijnlijk beter van zijn tweewekelijkse column in de Standaard. In het kader van het Tinra's project rond de toekomst van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid schreef professor Yves Marks een rapport dat dieper ingaat op de sociale bescherming die beiden bieden en kunnen bieden in het licht van Werk 4.0. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met de hashtag #ItinraTalks. Dag Yves, bedankt dat je er bent.
Ja, dank u wel voor de uitnodiging, Simon.
De paper vertrekt van een aantal paradoxen van de Belgische arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Deze kwamen al eerder aan bod toen we professor Mark de Vos aan het woord hadden. Maar kan je ze nog even herhalen voor de luisteraars?
Ja, we hebben een ongelooflijke paradoxale arbeidsmarkt. Dat is heel duidelijk geworden de voorbije periode van hoogconjunctuur. We hebben nu een aantal jaren gehad van sterke economische groei, ook van heel veel jobgroei. Dat was ook de inzet van de voorbije regering. Jobs, jobs, jobs. En er zijn ook heel veel jobs bijgekomen. En we zouden denken dat heel veel van die jobs zijn terechtgekomen, of zouden zijn terechtgekomen bij die mensen die het hardste nodig hebben. Want we hebben uiteindelijk heel veel mensen die buiten de arbeidsmarkt staan, mensen die van een leefloon leven, of mensen die in de werkloosheid zitten. En eigenlijk zien we dat niet is gebeurd. Dat is dus ontzettend paradoxaal dat er wel heel veel werk is gecreëerd. Er zijn ook veel meer mensen aan de slag gegaan. Maar tegelijkertijd is bijvoorbeeld het aantal mensen in het leefloon blijven toenemen. We hebben nu een historisch hoogtepunt bereikt, 150.000 mensen in het leefloon. De instroom in de ziekte en invaliditeit is met de tienduizenden per jaar blijven toenemen. De werkloosheid is gelukkig gedaald, maar toch ook niet zo sterk als we hadden gehoopt. En dus eigenlijk per saldo is het aantal mensen dat van een uitkering rondkomt en niet werkt, is eigenlijk niet sterk achteruit gegaan. Het is eigenlijk veel meer stabiel gebleven. En dus dat is geen goede ontwikkeling. En daar staat dan nog naast, ook heel belangrijk, dat werkgevers echt schreeuwen om mensen. We hebben een heel krappe arbeidsmarkt. We hebben op Tsjechië na de meest krappe arbeidsmarkt in Europa. Dat betekent dat werkgevers vaak geen mensen vinden. En dat staat toch in een heel sterk contrast met het gegeven dat we nog heel veel mensen hebben die niet aan de slag zijn. De berekeningen verschillen een beetje, maar toch 2,7 miljoen mensen die op actieve leeftijd die niet aan de slag zijn. Ja. En heel veel van die noden worden geledigd met arbeidsmigratie. We gebruiken in België heel veel arbeidsmigranten via diverse kanalen, ja, om die kraptes in de arbeidsmarkt in te vullen. En dat wijst er dus toch wel op, ja, dat we een zeer, zeer dysfunctionele arbeidsmarkt hebben. Er zijn weinig landen waar dat zo paradoxaal is. Aan de ene kant krapte, men heeft mensen nodig. Aan de andere kant hebben we de laagste tewerkstellingsgraad bij lager geschoolden, bij mensen met een migratieachtergrond, bij oudere werknemers of mensen van boven de 50, dus gelukkig aan toenemen. Dus dat wijst er echt op dat er een aantal zaken heel structureel fout zitten.
In de paper wijs je erop dat de lage werkzaamheidsgraad gepaard gaat met de hoge uitkeringsafhankelijkheid, dus weinig mensen die werken, veel mensen die uitkering nodig hebben, maar dat die uitkeringen vaak nogal karig zijn, om het voorzichtig uit te drukken.
Ja, die uitkeringen zijn te karig geworden. We hebben vaak nog het beeld dat België een fantastische sociale zekerheid heeft. En dat beeld stamt eigenlijk uit de jaren 80. In de jaren 80 was België, als het ging over armoede en de effectiviteit van sociale zekerheid, een van de toonaangevende landen in de wereld. Hè. We hadden toen ook
sociale
al...
zekerheid is toch meer dan enkel armoedebestrijding?
Ja, is meer dan armoedebestrijding, maar dat is wel de eerste doelstelling. Althans, zoals ik geleerd heb door mijn leermeester Herman de Leek, die mij altijd zei en al zijn studenten zei van de sociale zekerheid heeft twee doelstellingen, namelijk minimum inkomensbescherming, een goede minimumbescherming bieden aan mensen, en dan ook, maar in tweede orde, de verzekering van de verworven levensstandaard. Dus de eerste doelstelling van de sociale zekerheid is mensen toch een behoorlijk minimum verzekeren. En dat deden we zeker 20, 30 jaar geleden nog goed. En daar zijn we sterk achteruit gegaan. We zijn niet meer het kopland. We zitten ergens in het midden van het peloton. En hoe komt dat? Ja, omdat, net wat ik gezegd heb, omdat er zoveel mensen met een uitkering zijn bijgekomen. En als er alsmaar meer mensen die van een uitkering leven bijkomen, ja, dan wordt die spoeling dunner, want natuurlijk, men kan niet uit oneindig meer blijven uitgeven. Er is daar ook geen draagvlak voor om de fiscale en de parafiscale lasten, die nu al behoorlijk hoog zijn, om die nog verder te verhogen. En dus ja, dat betekent dat die uitkeringen heel gestaag zijn afgekalfd en we zitten nu in een situatie dat bij langdurig werklozen, mensen die toch die uitkering het meeste nodig hebben, hè, langdurig werklozen die van een uitkering moeten rondkomen, daar hebben we nu een armoedepercentage van 70%, wat toch onaanvaardbaar hoog is. Hè. En we hebben ook het laatste cijfer van ons statistisch instituut, Stadbel, hè, zegt 16,4% van de Belgen leeft in armoede, dat is meer dan 1,8 miljoen mensen, gemeten naar mijn aanvoelen niet heel genereuze armoedegrens. Dus dat wijst toch dat we daar echt niet goed bezig zijn.
Maar de compositie van de Belgen in armoede is ook geëvolueerd over de jaren heen. De ouderen zijn van een relatief hoge armoedegraad naar een relatief lage armoedegraad gegaan. En we zien een klein, maar toch wel groeiend aandeel van werkenden in armoede, niet enkel langdurig werklozen, maar ook mensen die werken, die een job hebben, en die toch de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen, of zeer moeilijk.
Ja, dat klopt. Hè. Dus globaal is het armoedepeil in België relatief stabiel gebleven. Het is misschien een beetje een stijgende tendens, maar het grote beeld over de voorbije 15, 20 jaar is dat van stabiliteit. Behalve dat er onder die ogenschijnlijke stabiliteit wel grote verschuivingen hebben plaatsgevonden. Dus de armoede inderdaad bij oudere mensen, bij gepensioneerden, is sterk afgenomen. Dat komt door verschillende factoren, door het feit dat mensen meer pensioenen krijgen die berekend zijn op reële lonen. Omdat er natuurlijk meer gezinnen zijn met dubbele pensioenen. Dat hangt samen met de toename van de vrouwelijke arbeidsparticipatie. Dus bij die ouderen is er vooruitgang geboekt. Bij de jongere generatie zien we toch groepen, ik heb net één groep genoemd, die van de werklozen, met een verhoogd armoederisico. Bij de werkenden blijft dat armoederisico alles bij elkaar nog behoorlijk beperkt. Hè. We hebben heel veel mensen die niet aan de slag zijn en daar zit overwegend die armoede geconcentreerd. Maar ook bij werkende mensen, met name mensen die van één inkomen moeten rondkomen, zeker als er kinderen zijn. Alleenstaande ouders die van een één laag loon of relatief laag loon moeten rondkomen, ja, daar zit ook wel een belangrijk probleem van armoede.
Je sprak over armoede en je hebt jezelf dan gecorrigeerd naar de manier waarop we armoede meten. Daar is momenteel ook een grote discussie rond. Er zijn verschillende manieren, verschillende maatstaven om armoede te meten. Er is de At Risk of Poverty van de Europese Commissie, de materiële deprivatie, je hebt het armoederisicopercentage. Al genoemd, kan je daar een beetje dieper op ingaan voor ons luisteraars?
Er zijn bibliotheken volgeschreven over armoedemetingen. Daar bestaat een hele academische industrie van mensen die daarover over nadenken. En dus daar zijn heel veel discussies over. De maat die we nu gebruiken, die gebruikt wordt in Europa, die in België ook al lang wordt gebruikt, is de zogenaamde relatieve maat. Waar men eigenlijk een armoedegrens berekent op basis van de mediaan levensstandaard. Van wat is de levensstandaard in het midden? En men berekent dan een grens, 60% van die grens neemt men en men kijkt wie daaronder valt. Dat is een behoorlijk arbitraire maat. En om dat een beetje concreet te maken, voor een alleenstaande komt dat neer op iets minder dan 1200 euro per maand netto. Mensen die minder beschikbaar inkomen, lager beschikbaar inkomen hebben dan die 1200 euro, die noemen we arm. Er zijn alternatieve manieren om dat te meten. Een methode die wel eens wordt gebruikt is de zogenaamde budgetmethode, waarbij men mensen aan de tafel zet, experts, maar ook gewone mensen, en men vraagt aan die mensen van, wat heeft nu iemand nodig minimaal om op een behoorlijke manier rond te kunnen komen in onze samenleving. En die oefeningen die de voorbije jaren zijn gebeurd, leren dat men eigenlijk op heel gelijkaardige bedragen komt. Dus ook voor een alleenstaande komt men bijna tot datzelfde bedrag als de relatieve norm. Dus hoewel men heel veel, zal ik zeggen, theoretische en misschien zelfs principiële bezwaren kan maken tegen die relatieve norm die vaak gebruikt wordt, leert de ervaring dat in de praktijk, althans wat België betreft, dat is niet voor alle landen zo, maar dat wat België betreft, eigenlijk alternatieve methoden tot heel gelijkaardige grenzen komen. En daarom denk ik dat de maat die wij gebruiken, dat dat geen slechte maat is. En er zijn aanvullende maten, zoals u gezegd heeft. Er kan gekeken worden naar materiële deprivatie. En dan meet men in directe zin, hebben mensen een behoorlijk verwarmd huis, hebben ze een wasmachine, hebben ze een telefoon. Dus er zijn een hele lijst van materiële indicatoren. En als we daarnaar kijken en we vergelijken dan België met de landen waar we ons graag mee vergelijken, de rijke Europese landen met Nederland, met Duitsland, met Frankrijk, de Scandinavische landen, dan doen we het ook op die vlak van die materiële deprivatie al lang niet meer zo goed. De materiële deprivatie in België ligt dubbel zo hoog als in Nederland. Dat is wel wat. De armoedekloof globaal tussen België en Nederland, als we naar de relatieve armoede kijken, is niet zo heel groot. Nederland doet wel veel beter, maar dus dat wijst er allemaal op dat we wel echt met een reëel probleem zitten.
En hoe kunnen we dat probleem dan beantwoorden? We kunnen toch niet met de schouders blijven hangen en dan simpelweg aanvaarden?
Nee, dat kunnen we uiteraard niet. De realiteit is ook dat er daar geen eenvoudig antwoord op is. En de realiteit is ook dat men dan heel veel verschillende zaken tegelijk gaat moeten doen. En dat is altijd de vraag, waar beginnen we? En de realiteit is ook dat er bij elk van de hervormingen die ik denk dat we nodig hebben, dat er daar in onmiddellijke zin winnaars en verliezers gaan zijn. En de mensen die te verliezen hebben, die gaan natuurlijk heel veel weerstand vertonen. Die gaan daar niet graag in willen meegaan. De mensen die te verliezen hebben, die gaan zich heel hard verzetten. En de mensen die daar potentieel, want verlies is vaak zeker, winst is vaak een heel pak onzekerder. Ja, en dat maakt dat hervormingen moeilijk zijn. En als u nu vraagt, wat moeten we concreet doen? Als we naar minder armoede willen, maar ook een beter functionerende welvaartsstaat en armoede, dan heb ik eigenlijk een soort van drietrapsraket nodig. Waarvan de eerste trap is, we moeten werk ontsluiten. En we moeten zorgen dat het werk dat er is in onze economie, dat beschikbaar is. We hebben nu nog altijd behoorlijk veel restricties op allerlei vormen van werk. Wij staan nog altijd behoorlijk afkerig tegen wat we atypische arbeid noemen, niet standaard arbeid. Hè. We hebben nog het idee van een job, dat moet een voltijdse, stabiele job zijn. Als dat tijdelijk is, als dat deeltijds is, als dat interim is, als dat buiten de reguliere werktijden is, 's avonds of in het weekend, dan staan we daar toch wat huiverachtig tegenover. Hè?
Dat is toch een zeer brede definitie van wat een typische job zou moeten zijn. Ja. Is die definitie nog houdbaar in het zicht van werk 4.0?
Nee, dus daar moeten we moeten die definitie, of we moeten wat we zien als wat is goed werk, dat moeten we verbreden. Dat hangt ook heel sterk af van de context. Er gaan mensen zijn die inderdaad een voltijds en stabiele job nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze enige kostwinner zijn. Er zijn mensen die misschien de tweede kostwinner of de derde kostwinner in een gezin zijn, die ook nog andere prioriteiten hebben, die misschien zorgtaken hebben, die hobby's hebben en die misschien helemaal niet zo'n een voltijdse job willen. Er zijn mensen die dat niet erg vinden, mensen die het wel erg vinden misschien om buiten de reguliere arbeidstijden te werken. Er zijn mensen die dat helemaal niet zo erg vinden om eens in het weekend of 's avonds te werken. Dus laten we daar eens wat opener staan, wat relaxter zijn over wat meer diversiteit. Dat gaat helpen arbeid te ontsluiten. Dat is één punt. Dat is de eerste fase van mijn raket. De tweede trap, dat is dat we werk inderdaad moeten belonen en aanmoedigen. Dat is heel belangrijk. Zorgen dat mensen inderdaad ook daarvoor beloond worden. Niet alleen in het nu, maar ook later. Verwijs ik bijvoorbeeld naar de gelijkgestelde periode in de pensioenopbouw. Het is zeker zo dat in bepaalde situaties het niet zo aantrekkelijk is om te werken, dat men dat werk aantrekkelijker kan maken. En dan de derde fase van die raket is ook die mensen die werken actief en goed gaan ondersteunen. Wij richten nog altijd te veel herverdeling in ons land, vooral op mensen die niet werken. Wij doen nog te veel aan compensatie voor niet te werken. Terwijl we ook moeten gaan herverdelen naar mensen die al aan de slag zijn. En we hebben daar ook al belangrijke stappen gezet. Hè. De werkbonus, we hebben de fiscale, we hebben de sociale werkbonus. Dat is één instrument daarin. Maar daar zijn nog meer mogelijkheden, bijvoorbeeld binnen de fiscaliteit. Hè. Dus we moeten heel wat hervormen. We moeten hervormen in de arbeidsmarkt. We moeten werk ontsluiten, maar we moeten tegelijkertijd hervormen in de wijze waarop we herverdelen. En dat is natuurlijk dat is een grote boterham.
Dus geraal werk ontsluiten, werk belonen, nu en later, en werkenden ondersteunen. Allemaal goed en wel, maar hoe vertaalt zich dat in de praktijk? Zijn er landen die dergelijke maatregelen hebben genomen en waar we van kunnen leren?
Ja, ik verwijs graag en misschien voor sommigen ten treurens toe naar Nederland, omdat dat toch wel een, denk ik, daar kunnen we veel van leren. Zonder dat ik op enig moment ga beweren dat we gewoon recepten kunnen overnemen, dat we gewoon moeten transponeren wat daar bestaat naar hier. Nee, we moeten ons daar door laten inspireren. En waarin biedt Nederland nu net inspiratie? In het feit dat het een land is waar men op een andere manier is gaan aankijken tegen werk, waar er veel meer diversiteit is in die arbeidsmarkt, maar tegelijkertijd waar men het ook op vlak van bijvoorbeeld armoede aanzienlijk beter doet. Ik aanvaard nog mensen die wat huiverachtig zijn tegenover hervormingen in de arbeidsmarkt. Ik kan die nog volgen, in zoverre dat het echt zou gelijkstaan aan sociale afbraak. Maar net het Nederlandse voorbeeld leert dat men inderdaad wel wat meer diversiteit, flexibiliteit, moderniteit in die arbeidsmarkt kan hebben. En dat dat niet alleen combineerbaar is met een lage armoede, maar dat dat inderdaad kan helpen. En dus ik denk dat we daarnaar moeten kijken, dus niet alleen. Zoals ik gezegd heb, men heeft een anders georganiseerde arbeidsmarkt. Dat is één aspect. Maar men heeft ook een anders georganiseerde herverdeling. Men herverdeelt veel meer ook naar mensen die werken of die deeltijds werken. En dus laten we ons ook niet de illusie maken dat dat goedkoop is. Het is niet zo dat Nederland veel lagere sociale uitgaven heeft dan België. Dat hangt er een beetje vanaf hoe men dat berekent. Nee, daar wordt best ook wel wat uitgegeven en herverdeeld, maar men doet het op een andere manier. En vooral, er zijn meer mensen die werken, er zijn meer mensen die participeren en die dus bij gevolg bijdragen, maar er zijn ook wel wat meer mensen die krijgen. Maar er zijn vooral minder mensen die alleen en enkel van een uitkering rondkomen. En wij moeten echt weg van die wat gepolariseerde samenleving die we hebben, met aan de ene kant een groep mensen die werken en die vaak een goede, stabiele job hebben en met goede rechten, goede voorwaarden, en mensen die helemaal niet aan de slag zijn. En daar moeten we ergens een segment tussen creëren die waar dat in elkaar overvloeit. Bijvoorbeeld mensen die een arbeidsinkomen en een uitkering combineren.
En zo naar het Nederlands model minder armoede, meer economische participatie, minder overheidsschuld en lagere belastingen allemaal kunnen combineren. We kunnen het maar hopen, denk ik. Zijn er ook lessen die we kunnen trekken waar Nederland het misschien verkeerd heeft aangenomen?
Wel, Nederland is anders als België in de zin dat men daar sterkere slingerbewegingen maakt. In België is alles heel inert, er beweegt heel weinig. In Nederland beweegt er vaak wat te veel. En dan slaat de slinger door en het gevoel is, en er was onlangs nog een rapport van de zogenaamde commissie Borstlab, die keek naar de flexibilisering en die eigenlijk poneert dat rapport van ja, die flexibilisering is wel wat doorgeslagen. En dat kan best zijn, maar het is een ander beleidsmodel. Men durft te veranderen, men verandert misschien soms wat radicaal en dan stelt men bij. Terwijl wij eigenlijk te weinig durven veranderen en daar te behoedzaam, als we al iets doen, te werk gaan. Dat zijn twee verschillende modellen, maar ik denk per saldo, als men aan het eind van de rit kijkt, dan zien we wel welke werkwijze het beste resultaat oplevert.
In de paper beschrijf je ook hoe we werk moeten aantrekkelijker maken, niet enkel in termen van cash, maar ook niet cash. Wat bedoel je daar precies mee?
Wel, er wordt vaak gekeken naar, als mensen kijken naar, loont het om te werken, dan wordt er vaak de vergelijking gemaakt, ja, hoeveel heeft iemand als die niet gaat werken, bijvoorbeeld van een uitkering of van een werkloosheidsuitkering leeft, en wat heeft hij dan te winnen als hij de overstap maakt naar een job? Er wordt puur naar dat cash-inkomen gekeken. Terwijl vaak mensen, zeker mensen die van een uitkering leven, hebben nog allerlei andere voordelen, niet-cash-voordelen. Bijvoorbeeld speciale tarieven voor nutsvoorzieningen, voor gas en water en elektriciteit. En misschien een goedkoper abonnement en dergelijke zaken. En dat wordt vaak niet meegenomen. En helaas is het zo dat veel van die voordelen echt categoriaal zijn. Hè? Die zijn echt gebonden aan het statuut van leefloontrekker zijn of werkloze zijn. Natuurlijk, als men dat ook zou uitbreiden naar mensen die werken, mensen die misschien wat minder verdienen, ja, dan gaat dat ook die overstap naar werk aantrekkelijker maken.
En een laatste element dat ik wil aanhalen is oproep tot grondige, systematische en onafhankelijke ex-post evaluaties van ons arbeidsmarktbeleid. Doen we dat vandaag dan niet al?
Dat is absoluut essentieel. Dat doen we veel te weinig. Ja, dus echt kijken naar wat werkt en daaruit leren, dat is absoluut essentieel. Dat klinkt heel wiedes, maar het wordt nog te weinig systematisch gedaan. Echt kijken van, we nemen een maatregel. Ik geef als voorbeeld de tax shift of een lastenverlaging. Ja, wat heeft dat nu daadwerkelijk voor effect gehad op de tewerkstelling? Dat is evident wat we willen weten, maar dat gebeurt te weinig. Dus er worden zeker en vast evaluaties gemaakt van allerlei beleidsmaatregelen, maar dat blijft vaak heel, heel ad hoc. Hè. Het gebeurt de ene keer wel, de andere keer niet, maar we moeten dat echt systematischer gaan doen. Dat is echt een no-brainer.
Je zult blij zijn om te horen dat we hier al een volledige podcast en rapport aan beleidsevaluaties hebben gewijd met Jean Hindricks en Joël van Kouter. Nog voor we eindigen, Yves, heb je nog een laatste boodschap voor onze luisteraars?
Wel, mijn laatste boodschap, ik zou mijn naamgenoot kunnen parafraseren. Karel, die zegt, we hebben niks te verliezen dan onze ketenen. We hebben inderdaad niks te verliezen dan de ketenen eigenlijk van ons conservatisme. Ik vind dat we moeten stilstaan en niet veranderen, dat is achteruit gaan. En willen we vooruitgang boeken, en die hebben we nodig, dan zullen we moeten durven veranderen. En durven veranderen betekent misschien wel een paar sprongen maken in het ongewisse. Maar niks doen, denk ik, is de slechtere optie.
Bedankt Yves om erbij te zijn en ook bedankt aan onze luisteraars. Ik was Simon Giotto en samen met professor Yves Marks hadden we het vandaag over armoede en arbeid. Abonneer je op de podcast en blijf op de hoogte van politiek, beleid en Itinera. Laat ons weten wat je denkt met hashtag Itinera Talks.